In het klimaatakkoord is afgesproken dat we in 2050 7,5 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af hebben. Dat is een enorme opgave die stap voor stap, wijk voor wijk wordt uitgevoerd en waar iedereen mee te maken krijgt. Gemeenten hebben hierin een centrale rol. Zij bepalen per gebied wat de juiste aanpak is. Maar van bedrijven en burgers wordt ook veel verwacht. Wat betekent dit voor mensen met een smalle beurs? Welke mogelijkheden zijn er voor hen om hun huis te verduurzamen? En hoe zorg je dat de energierekening betaalbaar is? Welkom, goed dat je luistert naar aflevering 5 van Expeditie Energie. Mijn naam is Brecht van Hulten en in deze aflevering hebben we het over energiearmoede. Wat is het? Hoe ontstaat het? En vooral, hoe los je het op? Welke middelen zijn er beschikbaar voor mensen met een smalle beurs? En wat is er nodig om hen mee te krijgen in die verduurzaming van hun huis? Hoe bereik je mensen die niet bij voorbaat vertrouwen hebben in instanties als de overheid en woningcorporaties? Het komend half uur ga ik hierover in gesprek met Margot Abba, senior adviseur bij de gemeente Almelo, en Gwen Jansen, teammanager energie, mobiliteit en klimaat bij Milieu Centraal. Hartelijk welkom allebei. En voor we het gesprek beginnen, laten we eerst even gaan luisteren naar Riane Cusé Hogeveen. Zij is van de stichting Sterk uit Armoede. En als ervaringsdeskundige weet zij wat energiearmoede betekent.
Ja, er is helemaal geen energiearmoede, want er is genoeg energie voor iedereen. De aandeelhouders die krijgen nog heel veel winsten uitgekeerd. En zolang dat zo is en mensen echt letterlijk in de kou zitten, spreek ik van energieonrechtvaardigheid en energieongelijkheid. TNO heeft onderzoek gedaan en blijkt dat mensen die eigenlijk in een niet goed verwarmd huis zitten, is vaak ook schimmelig, dat die later ziek worden en dan komen er een hoop ziektekosten bij. Dus de prijs wordt linksom dan wel rechtsom, die wordt hoe dan ook betaald. Ik vind het ook een maatschappelijk probleem. Een huis kunnen verwarmen, hè, dan heb ik het niet eens over in de zomer je huis koel houden. Want je huis warm houden in de winter is naar mijn idee urgenter dan je huis koel houden in de zomer. Want dat zijn andere kosten. Maar warmte heb je nodig in de winter in je huis. Dat is gewoon een basisbehoefte.
Ja. Energiearmoede, het is eigenlijk energieongelijkheid, zegt Riane. En het raakt dus aan veel meer dan dat je alleen je energierekening niet kunt betalen. Herken jij dit beeld, Gwen?
Ja, sommige mensen hebben al helemaal de verwarming niet meer aanstaan. Hè? Dus ik was op bezoek bij Rita, die durft niet eens meer te koken. Dus wat krijg je dan ook? Ongezonder eten. Dus zij wordt ongezond. Omdat ze het huis niet meer verwarmt, wordt het huis vochtig. Ontstaan er weer schimmels. Dus al die problemen, die grijpen in elkaar.
Ja, en dan ga je ook niet ventileren.
Dan wordt
het nog kouder als je al niet stookt.
Ja. En ook de mentale gezondheid gaat er dan onderdoor. Want Rita durft de deur niet meer open te doen voor familieleden. Dus er ontstaat ook heel veel eenzaamheid, schaamte.
Margot, jullie hebben in Almelo daar allerlei plannen voor gemaakt. En die vallen eigenlijk onder die bredere paraplu. Want jullie hebben met gemeente Almelo, Hengelo en Enschede de renovatiedeal afgesproken. Als eerste in het land met minister De Jonge. Ja. Waarin energiearmoede onder andere ook bestreden wordt. Wat houdt die deal precies in?
Nou ja, het is inderdaad de gemeente Hengelo, Enschede, Almelo en de coöperaties in die drie steden. Die samen een deal hebben ondertekend met de minister om zeg maar de huur- en koopwoningen tegelijkertijdig te gaan aanpakken.
Okay.
Coöperaties moeten natuurlijk de lagere labels renoveren. En vanuit de gemeente proberen wij dan de eigenaar-bewoners die daartussen wonen te benaderen met de vraag om ook mee te doen met die renovatie.
Oké, en dat gaat over renovatie, verduurzamen. Dat is natuurlijk soms onderhoud is net wat anders. Hoe verhoudt dat zich tot elkaar?
Het gaat beide. De woningen worden
opgekalefaterd. Ja.
naar label B, even uit mijn hoofd. En verduurzaamd en verbeterd.
Ja, want die labels EFG moeten eruit, hè?
Ja. Klopt. Ja.
En jullie hebben dat samen met de woningcorporaties gedaan. Die staan al voor die taak. Die hebben te maken met heel veel huurders.
Ja.
Maar je zegt, en de rest pakken wij op. Wat bedoel je dan precies?
Nou, in het verleden zijn er door de coöperaties heel veel huurwoningen verkocht aan de mensen die daar al wonen. En dat zijn dan natuurlijk nu de eigenaarbewoners. En zij kunnen heel vaak niet meedoen als de coöperatie gaat verduurzamen. En nou ja, dat is minder efficiënt, want de aannemer kan niet meteen het hele rijtje doen, maar er zitten een paar woningen tussen. En het ziet er ook gewoon veel minder mooi uit. Want dan heb je dus een rijtje met allemaal... Je kunt de zonnepanelen aan de buitenkant zien of de verbetering van het dak. Maar je kunt dan precies zien waar de particulieren wonen. Want die hebben niet mee kunnen doen.
En als gemeente zorgen jullie ervoor dat die groep ook benaderd wordt, een aanbod krijgt? Of hoe moet ik dat voor me zien?
Wij hebben bouwadviseurs sinds een aantal jaren. We zijn met een aanpak begonnen. Een aantal jaren terug in een wijk in Almelo. Waar heel veel energiearmoede speelt. En wat we daar hebben gezien. En dat hebben we niet van achter ons bureau bedacht. Maar we zijn echt met de eigenaren in gesprek gegaan. Van goh, wat heb je nou nodig om ook te gaan verduurzamen? Of wil je het überhaupt niet? En dan krijg je terug dat mensen best wel willen. Maar dat ze gewoon door de bomen het bos niet zien. Het is heel ingewikkeld. Sommige mensen hebben moeite met lezen. Sommigen hebben moeite met de Nederlandse taal. En wat wij daarop hebben bedacht is een ontzorgaanbod. Dus een bouwadviseur die dan bij jou aan de keukentafel komt. Om met jou in gesprek te gaan over de verduurzaming van je huis. En die maakt een verduurzamingsplan. Maar die helpt ook met het zoeken naar leningen en subsidies. En met het zoeken en beoordelen van offertes.
Dat is een hele service die jullie bieden. Ja. Kunnen we zo misschien nog wat dieper op ingaan? Want dat is één van de oplossingen. Maar er is natuurlijk ook 500 miljoen euro beschikbaar gesteld. Ja. Voor die energiefixers, coaches, hoe je het wilt noemen. Witgoedregelingen, om dat allemaal te betalen. Hebben jullie drie trajecten voor? Nou, die bouwadviseur is dus één van, hè, in Almelo.
Ja.
Wat zijn die twee andere trajecten?
Voor alle inwoners in Almelo, en dat is niet specifiek energiearmoede. Voor alle inwoners hebben wij energiecoaches die advies kunnen geven. En kunnen meedenken over hoe jij jouw woning het best kunt verduurzamen.
En dan de fixers?
En de fixers, die hebben wij voor de huurders. En dan zowel voor de sociale huur als voor particuliere huur. Want daar zie je soms ook hele schrijnende toestanden.
Ja, ja, want hebben jullie daar ervaring mee, Gwen? Die fixers die gaan dus bij mensen langs om nou toch strips aan te brengen. Ik noem maar wat. Helpt dat die groep waar we het net over hadden? De groep in energiearmoede?
TNO heeft wel uitgewezen dat deze concrete mate van hulp, dat zeker goed is. Ook voor de gezondheid en ook voor de financiële kosten.
Ja, en je zegt er zijn verschillende soorten en maten. Wat bedoel je dan precies?
Kijk, een gemeente kan kiezen. Die hebben destijds middelen gekregen vanuit de overheid om energiearmoede te bestrijden. En dat willen gemeentes ook heel graag doen. En dat doen ze ook heel goed. En ze willen dat het liefst structureel doen. Maar die middelen waren deels beperkt beschikbaar, zeg maar. Dus die moesten op. Nou, dat gecombineerd met het streven van gemeenten om zoveel mogelijk huizen te helpen. Dan heb je natuurlijk een soort kwantitatieve doelstelling die op de loer ligt. En als je dan niet heel zorgvuldig kijkt van, hey, bij zo'n bezoek, wat gebeurt daar dan? Ja, dan heb je wel heel veel huizen bereikt. Maar de vraag is hoe goed je ze hebt bereikt.
Heb je daar voorbeelden van dat soms dus ook niet goed gaat?
Ja, ik heb zelf persoonlijk ook heel veel bezoeken afgelegd, zeg maar. En je merkt dat energiearmoede staat niet op zich, hè, wat Rianne net ook aangaf. Als je bij iemand komt die op de grond ligt en nog geen matras heeft om op te slapen, en jij komt daar een douchekop brengen, ja, dan moet je je afvragen of dat nou zo sociaal is. En die douchekop die gaat misschien op Marktplaats. Zorg maar eerst dat die persoon goed kan liggen. Het is ontzettend uniek dat iemand jou toelaat in zijn huis. He, dat is best heel bijzonder. Die kans die je dan krijgt, die moet je niet verkwanselen. Dus dat is een vertrouwen, die deur gaat open. Dus als je mensen dan goed helpt, dan kun je ook mensen daarna, dan bouw je een band op en dan kan je ook voor de grotere energietransitie nog eens terugkomen. Want mensen weten, hey, ik word echt geholpen, er wordt echt naar mij gekeken. Ze hebben gezien dat ik het moeilijk heb. En kijk eens, die fixer, die heeft ook mij geholpen aan iemand anders die mij kan helpen met een ander probleem. Dus ik denk dat het heel goed is, hè, als fixers ook door kunnen verwijzen. Of misschien zelf ook opgeleid zijn om te weten als ze bij deze doelgroep langsgaan wat ze tegen kunnen komen.
Zodat ja, ze dus daar eigenlijk een veel bredere functie dan alleen de isolatie aanbrengen. Zien jullie dat ook, een bredere functie voor fixers? Hebben zij die in Almelo bijvoorbeeld?
De fixer en ook de bouwadviseur die hebben zelf geen sociale achtergrond. Maar wij sturen ze wel op pad met de oren en de ogen open. En de fixer, die kan bijvoorbeeld met schrijnende situaties, die kan ze melden bij de coördinator. En we hebben die coördinator van het fixteam bewust gepositioneerd binnen het welzijnswerk. Waar zij dus samenwerkt met opbouwwerkers die in wijken werken. Maar waar zij ook hele nauwe banden heeft met een sociaal wijkteam.
Ja. En, want hoe gaat dat dan? Want dat is natuurlijk, ja, een fixer mag niet zomaar naam en adres doorgeven aan de gemeente. He, dat zijn toch, zit je allemaal met die AVG, die privacywet.
Ja, maar in de praktijk, he, een fixer kan ook op pad gaan met een formulier. En he, als hij een band heeft opgebouwd van, goh, mag ik jouw gegevens doorgeven, dat die persoon jou kan helpen. He, dus er zijn in de praktijk best middelen dat je dat met toestemming van de bewoner kan doen. En het hoeft ook niet zo te zijn dat die fixer helemaal opgeleid en sociaal helemaal behept is. Je kan ook treintjes vormen, he, koppel. Kansen. Dus inderdaad wat jullie ook doen. Dus zorgen dat daar in ieder geval meerdere bezoeken zijn door meerdere mensen. Maar dat er wel een signaalfunctie is. Degene die als eerste achter die voordeur komt. Dus het kan ook andersom zijn. Dat iemand, een maatschappelijk werker of iemand die daar komt vanuit een andere invalshoek, denkt, hé, hey, hier tocht het wel echt. Hier moet eigenlijk een fixer naartoe. Dan kan daar dus die koppelkansen, volgens mij kunnen we die nog wel meer benutten.
Ja, en jij zegt het is heel bijzonder als mensen je binnenlaten. Er is natuurlijk inderdaad een grote groep, daar hebben wij het nu over, die echt wat anders aan zijn hoofd heeft dan het huis verduurzamen. Die bezig is met de eindjes aan elkaar knopen. En die wantrouwig is tegenover overheidsinstanties of andere instanties. Dus het gaat om dat vertrouwen winnen. Hoe doe je dat?
Ja, dat is erg lastig. Ik heb heel veel gesprekken gevoerd van tevoren toen ik dacht van, hey, hoe kunnen we deze mensen goed helpen, huurders en energiearmoede. En dat waren vooral eigenlijk alle organisaties die hulp boden. En ik zei, waar gaat het nou mis? Want je ziet dat er heel veel hulp beschikbaar is. Alleen het bereikt een hele grote groep niet. Dus waar gaat het nou mis? En zij gaven ook aan dat wantrouwen, los van de vaardigheden die er soms niet zijn. Eigenlijk na al die gesprekken bleek dat je deze mensen het beste kunt bereiken via hun eigen vertrouwde kring. En vooral daar is het via de eigen cultuur kom je veel makkelijker binnen. Dat noemen wij de vertrouwde kring.
Ja, en waar denk je dan aan? Kun je een paar voorbeelden geven?
Ja, bij hun buurvrouw of bij hun kinderen. Of ze gaan naar de moskee of de kerk of naar de sportschool. Daar gaan ze uit eigen vrije wil naartoe. Gebleken is dat deze vertrouwde kring heel graag deze mensen wil helpen. Want dat zijn of hun leden, hè, of hun kerkgangers. Die willen ze helpen, maar ze weten nog niet zo goed hoe.
Ja, en het is dus aan een gemeente om die mensen te bereiken. Dat is dus gewoon als gemeenteambtenaar langs de moskee gaan. Of hoe werkt dat?
Wij zijn nu als Milieucentraal met hulp van BZK, Binnenlandse Zaken, een programma gestart, 4-jarig, om die vertrouwde kring in kaart te brengen, ook lokaal, zodat we daarmee gemeenten ook kunnen helpen. En niet alleen die vertrouwde kring in kaart brengen, maar ook die vertrouwde kring wat meer empoweren, dus in staat stellen om te helpen. Dus met trainingen, Met communicatiemiddelen en dan wel cultuursensitief. Hè, want als jij naar Jelle op de hoek gaat die in problemen zit en die is voetbalsupporter, dat is een heel ander verhaal dan dat je bij een Somalische dame op bezoek gaat, waar het een en al oraal is, hè, de communicatiecultuur. Dus daar moet het echt mondeling gaan. Dus wij gaan cultuursensitieve communicatiemiddelen ontwikkelen. En zorgen dat iedereen weet waar iedereen te vinden is. Dus bijvoorbeeld voor gemeentes hebben we kompassen. En dan kunnen ze zien, oké, bij ons zitten bijvoorbeeld veel Marokkaanse gezinnen, denken wij. Nou, dan zie je wat de vertrouwde kring is eigenlijk van die gemeenschap. Nou, dat kun je dan aanvinken op zo'n kompas, echt letterlijk. En dan kun je kijken, oké, welke communicatiemiddelen passen daar dan bij? En om te zorgen dat niet elke gemeente, elke instantie zelf weer het wiel hoeft uit te vinden door dat te gaan vertalen, maar het zit hem niet alleen in taal, het zit hem ook in, ja, cultuursensitief noem ik het. Dus laat maar zeggen, de juiste huisinrichting. Want anders zegt een Turkse vrouw nog van, ja, maar dat is Marokkaans. Dat is voor mij niet van toepassing. En dat is ook de tips meer cultuursensitief maken. Ik kom uit de Antilliaanse cultuur. Wij douchen meerdere keren per dag het liefst. Ja, ga tegen ons niet zeggen, je moet 5 minuten douchen per dag. Dan zeggen we, nou, ben jij een viespeuk? Hè, dus die tip resoneert dan niet. Maar als je zou zeggen, goh, als je wat korter doucht, hè, dan bespaar je dit. Ja, dat is een heel ander verhaal. Dat komt wel binnen dan. Dus ja, dat betekent ook iets anders communiceren. Nou, dat gaat Milieucentraal kant en klaar aanbieden. White label, zodat gemeentes, maar ook elke instantie die energiehulp wil bieden, daarop dat gebruik van kan maken. Ja. Dus dan hoeven we niet allemaal opnieuw die middelen te ontwikkelen.
Het wiel uit te vinden. Nee, ja, heel fijn dat jullie dat gratis beschikbaar stellen voor gemeenten. Jullie zijn dus in Almelo, je vertelde het al, met bouwadviseurs aan de slag. Die mensen komen dus al achter de voordeur. Hoe krijgen jullie dat voor elkaar?
Wij hebben dus in die domein over de stijgende wijkaanpak gekeken van, goh, hoe kom je met die bewoners, met die eigenaarbewoners in gesprek? En we zijn op een dag begonnen om aan te bellen. Een bouwadviseur belt aan en die is op pad met een opbouwwerker. Ze heeft een bakfiets bij zich, koffie en thee. Dus mensen kunnen, ja, je lokt ze eigenlijk ook naar buiten, naar die bakfiets, waar ze ook buren ontmoeten. En zo zijn we heel voorzichtig begonnen met het verhaal van, goh, wil je je woning verduurzamen? Voor die specifieke wijk hadden wij onze collega's van Energietransitie gevraagd, geef ons voor deze wijk de middelen, dan maken wij daar, zorgen wij dat er pakketjes komen. Want die mensen kunnen niet een bedrag van 50 euro voorschieten. Die hebben die ruimte in hun budget niet. Nee. Wij bellen aan, bieden dat pakketje aan en gaan dan in gesprek.
En wat staat er dan in zo'n pakketje?
Er zaten een paar ledlampen in, folie. Nou ja, ja, we hadden drie soorten pakketten. Dat soort van zaken zaten erin.
Oké, okay, dus dat is het laaghangend fruit. Het kleine werk, daar begin je mee.
Ja, dat is.
En wat
dat
is dan de volgende stap?
Nou, een volgende stap was dat wij zijn door het gesprek met de eigenaar-bewoner realiseerden we ons van mensen willen best wel. De aanname van ze willen niet verduurzamen, die klopte niet. Ze willen best wel. Ze weten niet hoe te beginnen.
En hebben misschien geen geld. Dus.
En ze hebben misschien geen geld. Dus wij zijn toen begonnen met een pilot voor 5 woningeigenaren met een bouwadviseur. We hadden ook als gemeente een lening geregeld met een gunstige rente. Waar mensen dus hun woning kunnen verduurzamen en verbeteren. Dus dat is een aanvulling op wat het warmtefonds biedt. En nou ja, we gingen op zoek naar die 5 mensen die dan zouden willen meedoen. En dat werden er eigenlijk meteen 6. Dus vanaf dat moment was het gewoon een pilot van 6. En dat is eigenlijk ook wel kenmerkend hoe wij die aanpak gewoon heel erg vanaf de grond hebben opgebouwd.
Nou, en nu is 6, je bent bij 6 mensen binnen geweest?
Bij 6 mensen binnen geweest. Nou, inmiddels zijn we een paar jaar verder. En ik heb de aantallen even nagekeken. We hebben inmiddels 536 aanvragen ontvangen van bouwadviseurs. Dus nou ja, een paar zitten er nog in de pijplijn, maar er zijn al heel veel keukentafelgesprekken over de verduurzaming van de woning geweest.
Want dat is wat zo'n bouwadviseur doet. Die, als die eenmaal vertrouwen heeft, dan gaat hij binnen. En wat bespreekt hij dan? Of wat?
Die loopt met de bewoner het huis door en die gaat dan kijken nou ja, wat er zou moeten gebeuren. Ja, om te zorgen dat het allemaal niet zo naar buiten vliegt qua warmte. Wat het kost en wat een terugverdientijd is.
Ja, precies. Want uiteindelijk wil de bewoner natuurlijk weten, kan ik dit betalen?
Kan ik dit betalen? En hij helpt ook mee. Welke subsidies zijn er? Hoe vraag je die aan? Als het nodig is, dan helpt hij daar ook bij. Welke leningen zijn er mogelijk?
Nou ja. En werkt het? Zeggen
ja,
mensen
werkt
ja.
Het. Nou, wat wij zien is, we hebben inmiddels zo'n 4500 keer aangebeld. En wat wij zien is dat bij 10-15% gaat de deur open en komt de bouwadviseur aan de keukentafel. Vervolgens zien we wel dat 90% van die keukentafelgesprekken leidt tot maatregelen. En nou ja, wat ik heel mooi vind aan onze aanpak, want ik sla aan op het wat jij net zegt over de mensen met een migratieachtergrond. Wij hebben niet een specifieke aanpak naar verschillende achtergronden. Maar doordat wij aanbellen, komen we wel bij iedereen. En als ik terugkijk, want dat heb ik ook even gedaan, naar de aanmeldingen, naar die 536 aanmeldingen, dan zie ik gewoon de hele wereld.
Ik zie alle achtergronden.
Ja, ik zie nou, een heel divers scala aan namen. Ook heel veel Nederlandse namen, maar ook heel veel namen met een andere herkomst.
Ja, dus de truc is om inderdaad achter die voordeur te komen. Want ja, je zegt eigenlijk 90% gaat dan wel in zee. Ja,
dan
ja.
Wel wat doen. En het sleutelwoord is contact, denk ik.
Maar die bouwadviseur, daar ben ik dan benieuwd naar, na het verhaal van Gwen, hè, dat je dat cultuursensitief moet aanpakken. Hoe zijn zij opgeleid? Hoe hebben jullie die mensen gerecruiteerd? Wat zijn dat voor mensen?
Nou, het zijn gewoon bouwkundigen. Onze eerste pilot was wel met een bedrijf wat bekend is met stadsvernieuwing. In oude wijken, daar hebben zij gewoon jaren gedaan. Dus zij hebben gewoon heel veel mensenkennis en kennen ook heel veel achtergronden. En wat ik gewoon sterk vind, en dat is ook cultuursensitief, je belt aan en dat je vraagt, zal ik mijn schoenen uitdoen? Als je denkt dat dat relevant is. Zie, dat is maar een heel klein dingetje. Maar als je op die manier aanbelt, dat doet het gewoon heel goed.
Ja. Nou is er nog een traject. De woningcorporaties, die moeten natuurlijk, nou, je noemde het al, hè, al die labels uitfaseren. Hoe, Hoe doen die dat? Want die moeten al die huurders ook zover krijgen.
Nou, die hebben ook sociale collega's die ze daar dan voor inzetten. En ze benaderen de huurders. En 70% van de huurders moet dan instemmen met de verbouwing. En dan pas kunnen zij starten.
Nou, ja, en het is natuurlijk de vraag, hoe krijg je dat zover? Hebben jullie daar ervaring mee hoe corporaties hiermee omgaan?
Wij zitten ook met de EDES aan tafel, de brancheorganisatie van de woningcorporaties, want die willen ook heel graag. En die hebben soms ook gewoon moeite met achter de voordeur komen of in ieder geval contact leggen. Dus daar zijn we ook mee in gesprek om te kijken, hey, wat kunnen we samen doen zodat het nog makkelijker wordt. Ook daar weer die vertaalslag. He, als je bij bepaalde culturen het hebt over energie besparen, dan nou, dat resoneert niet. Maar als je zegt verspillen, dan slaat het aan. Dus misschien moet het net een andere soort brief zijn. Of net vanuit iemand anders. Of een filmpje in een andere taal. Dus daar zijn we. En eten en drinken, wat jullie ook zeggen, we hebben gedaan, hè, met een kopje koffie of thee. Dat verbindt heel erg. Dat je haak aan op wat er al is. Er is heel veel energie om iedereen heen. En die moeten we aanhaken.
Ja. Maar goed, 15%, het is een mooi begin, maar het moet natuurlijk naar veel meer. Dus wat zijn daar in Almelo plannen om te zorgen dat je die andere groep ook bereikt die nu nog niet open doet?
Nou, ja, zeker. Is? We zijn constant aan het kijken van nou, hoe kunnen wij bij meer mensen achter de voordeur. We zijn van plan om op de weekmarkt te gaan staan bijvoorbeeld. Nou ja, er zijn verschillende wijken in Almelo, die hebben allemaal hun eigen programma. Nou ja, wij willen daar dan ook gewoon staan met een kraampje.
Ja, en wat vertel je dan?
Ja, hele simpele dingen. Van, goh, met hoeveel wonen jullie in een huis? Drink je thee? Heb je wel eens aan gedacht om een thermoskan naast je waterkoker te zetten, zodat je hem niet 20 keer aandoet voor een heel klein beetje? Allemaal van dat hele simpele.
Ja, gedragsverandering
voorbeelden.
Eigenlijk. Ja. Hebben jullie daar ook, zetten jullie daar ook op in met alle communicatiemiddelen die jullie ontwikkelen?
Ja, het is erg belangrijk, maar dat is altijd bij communicatie om aan te sluiten bij de belevingswereld van degene die je aan wil spreken. He, bijvoorbeeld de Antillianen die verwarmen dat hele huis. Ook al hebben ze 3 kamers waar ze niet komen. Want dat ene neefje, dat kan zomaar langskomen. En vanuit de gastvrijheid verwarmen we al die kamers. Maar dat doet natuurlijk wel wat voor je energierekening. Maar als je dan zegt, ja, dat moet je niet doen, want dat kost te veel. Ja, en de gastvrijheid dan en de status. Dus dan geef dan een alternatief. En dan zeg dan bijvoorbeeld, nou, als je een infraroodpaneel ophangt, bij wijze van spreken, of die kunnen wij verzorgen. Want van een kale kip moeten we niet vergeten, hè, kun je niet plukken. Hè? Dus die mensen kunnen niks investeren, hè, vaak. Maar dat een middel is waardoor je toch gasvrij kan zijn en je bespaart op je energierekening, dan gaan de luikjes wel open.
Ja, ja. Maar je zegt net terecht, en dat is natuurlijk toch een vraag die steeds in mijn hoofd zit, van een kale kip kun je niet plukken. Linksom of rechtsom moeten mensen investeringen doen. Dus hoe los je dat dan op?
Nou,
hoe kunnen mensen dat dan doen?
Mensen die het echt niet kunnen betalen, die kunnen niks betalen. Die moeten we gewoon helpen. En dat is wat ik zo schrijnend vind. Daar is heel veel hulp voor. Die mensen die echt in Nederland is dat wat dat betreft best goed verzorgd. Maar het is zo jammer dat het ze niet bereikt. Of dat ze er geen gebruik van maken. Terwijl er zoveel energie zit bij de mensen die de energiehulp bieden. Om de mensen wel te bereiken. Als je toch net hoort van we willen iedereen helpen. En de deur gaat maar een paar keer open. Dat is gewoon jammer. Dus daar moeten we de energie stoppen.
Ja, nou ja, en wij willen ook echt inzetten op mond-op-mond reclame. Van wij gaan binnenkort iedereen waar we al geweest zijn bellen en vragen van, goh, hoe vond je de hulp die je hebt gehad? Welke maatregelen heb je gedaan? Maar ook van wie in jouw netwerk zou dit ook heel goed kunnen gebruiken?
En ligt die eens even in?
Ligt die in? Maar als je merkt dat die bijvoorbeeld, dat komen wij tegen, mensen hebben niet eens een DigiD. Hoe gaan ze zich aanmelden? Als jij dat gewoon weet van je ouders of van je neef, helpt die daarmee, zodat ze op die manier dan ook gewoon mee kunnen doen.
En als we nou hebben over die grote groep huiseigenaren met een hele smalle beurs. Ja, kan dat inderdaad kosteloos, al die dingen die jullie nu voorstellen? Of waar moeten mensen rekening mee houden met wat voor een uitgave?
Ja, nou, wat ik terugzie aan maatregelen die mensen willen treffen, dat is best veel.
Ja, waar moet ik dan aan denken?
Ja, duizenden euro's.
Ja, dan zit je weer met van een kale kip.
Van een kale kip kan je niet plukken. Nou ja, wat wij ook. Wij hebben binnenkort hebben wij een voucher vanuit het Nationale Isolatieprogramma van €1.750. Die geven we mee aan de bouwadviseur om aan te bieden. En dan kunnen huiseigenaren of ze doen het zelf, of ze maken gebruik van een onzorgaanbod, Of er is nog een derde variant. Maar dan hebben ze in ieder geval die 1750.
Die
krijgen ze dan gewoon. Nou, en die kun je stapelen met ISDE-subsidies.
Ja, begeleiden jullie hun daar ook wel bij? Ja, ja. Want als je alleen maar dat geld geeft, dan weet je ook niet of ze ermee om kunnen gaan.
Nee, maar dat geld krijgen ze ook niet. Als ze voor een ontzorgvariant kiezen, dan komt er een aannemer die het gaat uitvoeren. En die aannemer wordt door ons betaald. Als ze voor de doe-het-zelf variant kiezen, dan is daar ook een bepaalde route voor afgesproken. En wij hebben de bouwadviseur die natuurlijk aan tafel zit. En die helpt bij het zoeken van een offerte. Maar als iemand zich er echt niet mee redt, dan kan die ook gewoon toezicht houden op het moment van uitvoering.
Ja, en dan is er nog juist bedoeld ook voor deze kwetsbare groep dat warmtefonds, waar je tegen 0% 10 jaar lang aflossingsvrij kan lenen. Wat super goed bedacht is natuurlijk en aantrekkelijk is. Maar ik kan me voorstellen, als je al schulden hebt of dat je ook niet gaat lenen. Hoe is de reactie op dat warmtefonds?
Nou, wij komen mensen tegen. Nou, en daar hebben we meerdere keren zijn we aan tafel geweest om uit te leggen. Ja, hoe hun tochtige woning, hoe ze dat toch zouden kunnen verbeteren. En dan gewoon ook meer wooncomfort zouden kunnen hebben. Maar mensen durven gewoon echt niet te lenen. Ze hebben ooit in een schuldsanering gezeten. Nou ja, en als ze daar nou nog in zitten, dan kunnen ze geen nieuwe lening afsluiten. Want dan vliegen ze daaruit. Maar ook vanuit die ervaring van ik heb schulden gehad, ik ga nooit meer iets lenen. Ja, die groep is er. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, als mensen echt niet willen, gaan wij daar niet eindeloos op aantrekken. Wij zetten vooral in op mensen waar een beetje beweging in zit. En proberen om zo ook een andere groep, die wat moeilijker in beweging te krijgen is, om die mee te krijgen.
Ja, ja, en dan zijn er nog allerlei andere initiatieven. We noemen het warmtefonds, maar je hebt ook nog Energie Samen, de Energiebank, Energietoeslag natuurlijk, prijsplafond. Ja, is het genoeg of liggen zien jullie nog kansen?
Qua energiehulp denk ik dat er heel veel is. Het is nu zaak om het goed op elkaar af te stemmen. En beter over te brengen op de juiste manier, zeg maar.
Waar hopen jullie binnen nu en een jaar te staan in Almelo als het gaat om het bestrijden van energiearmoede?
Nou, dat wij meer mensen hebben kunnen helpen. En een van mijn grote wensen is ook dat landelijke subsidie- en leenmogelijkheden, dat die ook makkelijker te ontsluiten zijn. Dat het niet zo ingewikkeld is. En als je je één keer hebt gemeld, dat dan bekend is wat jij kunt lenen en van welke subsidies je gebruik kunt
Precies,
maken.
Precies, het liefst bij één loketje. We hadden het in een eerdere podcast over energie. Spaghetti, dat moet op zijn minst lasagne worden.
Ja.
Ja. Ja, het gaat dus vooral over het vertrouwen winnen. En ik zou zeggen, ik kijk even naar jou, Gwen. Al die middelen die jullie, die routekaarten, het kompas, alle communicatiemiddelen die jullie ontwikkelen, gooien ze bij al die gemeentes over de schutting. Hebben jullie daar, wordt het verspreid al massaal? Want dat is natuurlijk super waardevol.
Als het gaat om hulp voor gemeenten om energiearmoede te bestrijden, dan kunnen gemeenten terecht bij NPLW. Als het gaat om ondersteuning qua communicatiemiddelen richting echt de doelgroep zelf, dan kunnen ze bij Milieu Centraal terecht bij milieucentraal.nl/energiehulpnetwerk. En daar kunnen ze gebruik maken van alle communicatiemiddelen die wij de komende tijd gaan ontwikkelen. Wij vragen daar niks voor terug, maar wat we wel vragen is echt inzet. He, dus ook laten weten aan ons van, goh, wat zijn jullie ervaringen? Zodat we continu via een lerende aanpak alles verder door kunnen ontwikkelen. Dat is het enige wat we terugvragen. En iedereen is van harte welkom. Op dit moment hebben 200 gemeentes hebben aangegeven, hey, dit zou ons heel erg helpen. Want je moet je voorstellen, een kleine gemeente die wil heel graag, maar dan moet de ambtenaar, daar liggen zoveel opgaves. Ga er maar aan staan om dan nog elke doelgroep cultuurspecifiek te bereiken. Dat is lastig. Dus dan is het fijn volgens mij als je een beetje geholpen wordt. En ook zou het fijn zijn als ze dan zien, hey, dit is een voorbeeld van een route zoals bij jullie. Dat werkt. He, dat ze dat ook heel snel kunnen zien.
Ja, nou, 200 gemeenten. Nog 142 gaan, dan heb je ze allemaal. Maar de bal is in ieder geval aan het rollen.
Ja.
Ik dank jullie voor het gesprek. Gwen Jansen, Margot Abba. En dit was alweer aflevering 5 van de podcastserie Expeditie Energie. Waarin we kennis en informatie delen over wat we gezamenlijk moeten doen om de doelen van het klimaatakkoord te halen. Dit keer spraken we dus over energiearmoede. Wat is het en hoe kun je als gemeente of organisatie bijdragen aan preventie en vooral ook aan oplossingen daarvan? En daar hebben we er gelukkig een heleboel van gehoord. Volgende keer gaan we het hebben over het verduurzamen van utiliteitsgebouwen. Wil je meer weten? Kijk dan op mplw.nl of energiehulpnetwerk.nl. En alle afleveringen van Expeditie Energie vind je via Spotify of Apple Podcasts. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.